Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het tweede en het derde vers van Psalm 106. Welzalig elk die het recht betracht en geeft tot mijn oog het goede aanschouw. Gemeente, wij lezen eerst uit het boek der Handelingen, het 17e hoofdstuk. En we lezen daarvan de eerste 9 versen. Handelingen 17, vers 1 tot en met 9. En daarna lezen we ook het eerste hoofdstuk uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. En daarna zingen we uit de 145ste psalm het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. 145 vers 3. Dus eerst Handelingen 17 vers 1 tot 9. En door Amphipolis en Apollonia hun weggenomen hebbende, kwamen ze te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften, die openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus die ik, zeide hij, u verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte en van de voornaamste vrouwen niet weinige. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de markt boeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerden de stad. En op het huis van Jason aanvallende zochten zij hen tot het volk te brengen. En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad, roepende: deze die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, welke Jason in zijn huis genomen heeft. En alle deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk Jezus. En zij beroerden de scharen en de oversten der stad die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En dan 1 Thessalonicenzen 1, Paulus en Silvanus en Timotheus, aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heere Jezus Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden, zonder ophouden gedenkende het werk uw geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus voor onze God en Vader, wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanige we onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes, alzo dat gij voorbeelden geworden zijt voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn.
Thank you.
Gemeente, doen wij belijdenis van ons geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, op gevaar en ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Trouwe God, u brengt ons weer samen in uw huis rondom uw goddelijk woord. We mochten het vanmorgen al horen. U geeft het ons voor de tweede maal op deze dag. En de verkondiging van uw woord mag ook vandaag ongehinderd voortgang hebben. Waar hebben we het aan te danken, Heere? Niet aan onze goede daden. Niet aan onze eigen verdiensten, want die zijn er niet. We hebben het alleen aan u te danken. Aan het feit dat gij nog altijd groot van goede tierenheid en weldadigheid zijt. En dat u dat wilt bewijzen ook. Altijd, nog altijd geldt, Heere, dat wat ge gezegd hebt volkomen waar is. Dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar in zijn behoud, in zijn bekering, in zijn leven. En dat zit er toch achter, Heere, als u uw woord laat verkondigen. U zoekt toch nog naar verlorenen. U bent toch nog altijd bezig om het verlorene ook te vinden. U roept mensen. U wilt ze uit de macht van zonde en duisternis bevrijden. Uit de slavernij van het verloren liggen en het vijand van God zijn. U wilt ze eruit bevrijden en ze brengen tot de hoogheid en de heerlijkheid en de zaligheid van de kinderen Gods. Heren, laten wij dat wonder mogen aanbidden. En laten we er stil en klein onder mogen zijn. En geef dat wij de gelegenheden die gij nog schenkt, mogen gebruiken om wijs te worden tot zaligheid. Vanavond mogen we opnieuw onderwezen worden in dat geweldige leerstuk van de goddelijke verkiezing. Opnieuw wilt u ons laten zien, Heren, dat dit niet alleen maar in de schriften staat. En dat ge niet alleen maar de God der verkiezing zijt, maar u wilt ons ook laten zien wat een geweldige rijkdom van troost daarin gelegen is voor hen die het in hun leven mogen leren dat u het goede werk in hen begon te doen. Want wat u begint, dat zult u ook voltooien. Als u begint, Heren, dan is dat omdat u in de eeuwigheid al begonnen zijt. Voordat er iets van op schrift stond. Voordat er iets van gepredikt was. Voordat zulke mensen zelfs nog maar op de wereld waren. Maar omdat gij van eeuwigheid begonnen zijt door hen te verkiezen en lief te hebben, zult u in de tijd ook het werk der genade in hun leven gaan aanvangen. En wat u dan aanvangt, laat u nooit meer los. Heren, wat een rijkdom en wat een troost. Wat een zaligheid en wat een zekerheid ligt er daarom in deze godzalige leer. En wij bidden van u, doe ons dat verstaan. Doe ons zien, Heren, dat het echt geen struikelblok hoeft te zijn als we in de Bijbel geconfronteerd worden met de boodschap van Gods verkiezing. Integendeel, omdat er een verkiezing is, komt er ook een volk dat u vreest. Omdat er een verkiezing is, haalt u ze er ook uit, uit de verloren en gevallen mensheid. Omdat er een verkiezing is, zal het werk van de Heilige Geest zichtbaar worden. Want het werk van de Vader en het werk van de Zoon zullen ongetwijfeld gevolgd worden door het werk van de Heilige Geest. Dat ligt toch vast in de heilige drie-eenheid. Heren, en daarom geef dat we moed mogen grijpen en dat we hoop mogen koesteren als we weten dat Gij de God der verkiezing zijt. Want dat houdt ook in dat Ge dat besluit uitvoert. En nu kunnen we allemaal zalig worden. En u hoeft niemand te denken, voor mij is het niet. Want het mag aan iedereen verkondigd worden. O God, wij vragen van u, laat uw heil in ons leven dan voor het eerst of bij vernieuwing gestalte mogen krijgen. En wilt gij uw werk ook vanavond onder de prediking van uw woord in ons midden verrichten. Maar laat dat werk van u ook allerwege gezien worden, Heere. Ook in de tijd waarin wij leven, juist nu. Nu het in zoveel opzichten donker geworden is. En nu de leer niet meer in tel is in vele opzichten. Nu er allerlei andere boodschappen verkondigd worden die niet naar uw woord zijn. Die hier of daar van uw woord afwijken op weinig punten, maar op sommige punten, soms zelfs ook op veel punten. En nu er een boodschap gebracht wordt die naar de mens is, waar de dingen uit weggelaten worden, Heren, die ons niet aanstaan. Heren, gaat u toch met uw eigen werk door. En wilt u er toch voor zorgen dat de boodschap van uw genade ook echt de boodschap van uw genade zal zijn en zal blijven. En dat u erin verheerlijkt zal worden. En dat zo ook zondaren zalig zullen worden. Heren, want we kunnen onszelf en elkaar wel wijsmaken dat we met een andere boodschap ook wel kunnen volstaan. Maar wat niet naar uw woord is, zal ook geen dageraad hebben. Dat hebt u in mezelf ook gezegd. Heren, daarom vragen wij van u om de reine en de rechte verkondiging van het evangelie in deze wereld. Bekwaam mensen ertoe om die taak te verrichten. Bekwaam en bekrachtig ze en maak ze getrouw en maak ze gewillig om niet anders te weten dan datgene wat gij hen te spreken geeft. En als er dan andere geluiden geproduceerd worden en als er dan een andere leer verkondigd wordt, Heren, laat die boodschap verstommen. En laat de mensen niet misleid worden en op een verkeerde weg worden gebracht of gehouden. Maar mag dat woord van u triomferen over menselijke gedachten en menselijke ideeën. Laat zo uw waarheid, Heren, in deze wereld kracht mogen doen. En laat uw naam in dit alles mogen worden verheerlijkt. Zegen gij het werk uw handen. Breid uw rijk verder uit. Waar dan ook maar mensen wonen, tot aan de einden der aarde toe. Breng er nog velen tot die wonderbare kennis van de Heere Jezus en van de genade in zijn offer, in zijn bloed, in zijn voorbeden. Heren, neem gij weg alle zonden, alle verkeerdheid aan onze kant, in ons leven, in ons hart, zelfs in ons godsdienstig leven. Heren, er is zoveel wat voor u niet kan bestaan. Verlos ons van dat alles en laat uw geest ons leiden en in ons wonen. Heren, laten we u ook mogen bidden voor alle nood in deze wereld. En er is onnoemelijk veel nood. En daardoor ook veel verdriet en veel leed en veel angst en veel onzekerheid. Heren, wilt u in ontferming aan deze schepping en aan de inwoners van deze wereld gedenken. En wilt ge die ontferming niet alleen maar in woorden, maar ook in daden tot uitdrukking doen komen. En mag zo, te midden van alles wat hier op aarde bewijst dat we in het verloren paradijs leven, buiten het paradijs, omdat dat kwijt is en omdat we het niet meer terugkrijgen ook, wilt u midden in deze verloren wereld bewijzen dat u een goeddoend en een genadig God zijt. O ja, heren, er zijn ook gerichten van uwentwege. En daar zullen we maar niet over klagen. Daar zullen we maar van erkennen dat ze verdiend zijn. En het zou nog veel erger kunnen wezen. Heren, we hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom zijn we, en zo zegt de psalme toch, uw gramschap dubbelwaardig. En als we uw gramschap waardig zijn, heren, wat kunnen we dan niet allemaal verwachten? Wij hier ook. Tot nog toe spaart en draagt u. Tot nog toe bent u goed en goede tieren. Zou anders kunnen wezen, heren. En dan hebben we nog niets te klagen. Dan hebben we nog niets te verwijten in ieder geval. Dan krijgen we nog alleen maar wat verdiend is. Wat we waardig zijn. Maar o God, wees te midden van uw toorn aan uw ontferming gedachtig. Want anders komt er niets van terecht. Anders gaat het alles verloren. Heere, dan nogmaals bidden wij het. Gedenk in de toorn aan uw ontferming. En bewijs het dat u een ontfermer zijt. En dat bij u, in de nood van het leven, een toevlucht gezocht en gevonden mag worden. En dat gij een helper zijt in de nood. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. En we bidden van u, vervul ze, voorzie erin. En heel onze noden en heel onze wonden en genees onze smarten en troost in onze troosteloosheid. Heere, hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen de 111e psalm, vers 2, vers 5 en 6. Des Heren werken zijn zeer groot. Het is trouw al wat hij ooit beval. En zijn naam is heilig en geducht. Thank you. Gemeente, nog eenmaal willen we met elkaar aan de hand van wat de Heere daarover in zijn woord gezegd heeft en wat we er ook van terugvinden in onze belijdenis gaan luisteren naar de boodschap van Gods genadige verkiezing. We zijn begonnen met een aantal preken naar aanleiding van wat we dan wel noemen de leer der genade. Die onderdelen uit onze geloofsleer waarin zo heel duidelijk naar voren komt dat het enkel genade is als een zondaar zalig wordt. En als het gaat om die leer der genade, dan hebben onze Dordtse leerregels ons daar een leidraad bij gegeven. En dan weten we vanuit die leidraad die we in onze Dordtse leerregels hebben wat de Heere daar van gezegd heeft in zijn woord. En dan is het eerste onderdeel dat ter sprake kwam en eigenlijk ook moet komen het onderdeel van de goddelijke genadige verkiezing. Maar we zullen daar natuurlijk niet altijd bij blijven stilstaan. Tot nog toe hebben we daarin 3 keren met elkaar het een en ander van gehoord en gezien. Vanavond nog 1 keer, om dan als wij deze lijn weer gaan volgen bij het volgende onderdeel te gaan stilstaan, namelijk de verzoening. Maar vanavond nog 1 keer over de verkiezing. Er zijn nog een paar vragen overgebleven. Nadat wij dus eerst gezien hebben dat het inderdaad door en door bijbels is om over de verkiezing te spreken, dat we geen vreemd element in onze geloofsleer ingedragen hebben, geen menselijk idee hebben gepropageerd, maar dat de Heere het zelf is die ons van deze zaak spreekt. Nadat we dat dus in een eerste keer hebben vastgesteld en overdacht, hebben we daarna geprobeerd een aantal vragen te beantwoorden. Natuurlijk ook in het licht van Gods woord. De vraag of het dan wel rechtvaardig en of het dan wel eerlijk van God is om de een wel en de ander niet te verkiezen. En de vraag daarna, als het dan van tevoren allemaal vaststaat, wat heeft het dan nog voor zin om het evangelie te verkondigen en wat heeft het dan nog voor nut om te bidden? Wel nu, ik kom op deze vragen niet meer terug, die zijn besproken. Maar dan is er nog een vraag en dat is een vraag van heel andere aard en toch een vraag van groot belang en een vraag waar u, hoop ik, toch ook wel eens mee gezeten heeft. Het is helemaal niet slecht om met deze vraag te zitten. Die andere vragen, wel, die grenzen eigenlijk aan wat wel of nauwelijks geoorloofd is. En die komen soms, misschien wel meer dan soms, voort uit een ongelovig hart. Een hart dat zich niet aan God wil onderwerpen. Dat het beter wil weten dan de Heere. Dat wil tegenspreken. Maar de vragen waar we vanavond voor geplaatst worden, komen niet meer uit zo'n hart, zo'n tegensprekend hart, dat het beter wil weten dan God. Maar de vragen van vanavond komen uit een heilbegeerig hart. De vraag is namelijk, hoe kan je dat nou weten? Dat je tot Gods verkoren volk behoort. Natuurlijk, dat kun je ook uit nieuwsgierigheid vragen. Puur en enkel en nergens anders uit dan uit nieuwsgierigheid. En dan is het inderdaad geen heilbegeerig hart dat erachter zit. Maar zeker komt deze vraag op in het hart dat door de Heere bearbeid wordt. Zeker als het dan over de verkiezing gaat, dan wordt dat een brandende vraag. Hoor ik daarbij? Het is zo belangrijk om daarbij te horen. Want uiteindelijk alleen Gods verkorenen worden zalig. Dus je moet er wel bij horen. Je moet van eeuwigheid gekend zijn. En hoe kom je dat nou te weten? Dat je daar inderdaad er één van bent. Wel nu, als we deze vraag, en dan hoop ik maar dat die inderdaad bij u uit een heilbegeerig hart voortkomt, als we deze vraag gaan beantwoorden, dan zullen we dankbaar gebruik maken, dit keer nogmaals, van onze Dordtse leerregels. Want die hebben daar op een uitnemende, en ik mag ook wel zeggen op een bijzonder pastorale manier, antwoord op gegeven. Ik zal zo meteen wat citeren uit het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels, met name uit de paragrafen 12, 13 en 16. Daar kunnen we heel goed terecht bij het antwoord op de vraag: hoe kan een mens het nou weten of hij tot het verkoren volk van de Heere behoort? En als we dan beginnen maar bij die 12e paragraaf, dan zullen we ontdekken dat daar eerst gezegd wordt hoe we dat nou niet moeten zoeken te weten. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd, niet als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk doorzoeken. Dus niet als zij op een nieuwsgierige manier proberen de diepten Gods te doorzoeken. Laat ik het heel simpel zeggen. Niet door als nieuwsgierige mensen een poging te doen om in de hemel op te klimmen en daar mee te lezen in het boek des levens des lams, waar de namen in staan van hen die God van eeuwigheid gekend heeft. U begrijpt het als ik het zo zeg. Dat is nou op een nieuwsgierige manier de diepten Gods onderzoeken. In Gods eigen boeken willen meelezen om te kijken of mijn naam daar staat of de naam van een ander. Maar dat staat God niet toe. Die informatie geeft hij niet en aan niemand. Het staat ons niet vrij om zo met deze dingen om te gaan. Dus zo niet. Het is, en dat wordt dan niet genoemd in de Dordtse leerregels, maar ik wil het er toch even bij noemen. Het is ook niet veilig om zomaar voetstoots aan te nemen dat je er wel bij hoort. Omdat je nu eenmaal bij de kerk hoort. Omdat je bij het verbond hoort. Dat is een fout die ook gemaakt wordt. Israël is daar het sprekende voorbeeld van. Zo kennen wij het volk Israël toch op verschillende momenten in het woord van God. De fout die ze maakten toen ze gingen redeneren van: wij zijn Gods uitverkoren volk. En dus zijn wij als leden van dat uitverkoren volk zelf ook allemaal uitverkorenen. En als wij nou maar in het pad blijven gaan dat de Heer ons gewezen heeft, dan komt het wel goed. Een fatale fout, waar de Heer zijn profeten nogal heeft tegen laten protesteren en waarvan het volk zich moest bekeren. Maar zo kun je niet de conclusie trekken, dat is een resultaat van je eigen redenering. Maar daar ga je zo makkelijk fout in. Concluderen uit het feit, wij zijn bij het volk van de Heere, daar horen wij bij, het uitverkoren volk. We hebben ook het verbondsteken gekregen en dus komt het met ons wel goed. Dan zou je naar de hemel kunnen gaan. Dan zou je zalig kunnen worden, omdat je onder Israël besneden was, als teken van het feit dat je in het verbond bent, en voor ons op grond van het feit dat je gedoopt bent. Ook een teken dat je in het verbond bent. Dan zou je naar de hemel kunnen gaan, doordat er iets uiterlijks met je gebeurd is, terwijl je hart nog altijd onveranderd is gebleven. Maar dat is natuurlijk ook geen veilige weg. Dat is een weg waar een mens zichzelf mee bedriegt en waar een mens ook mee bedrogen wordt. De Bijbel wijst ons een betere weg, een uitnemender weg. En welke weg is dat? Dat is de weg die in de leerregels omschreven wordt als de weg van de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord van God aangewezen in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. De onfeilbare vruchten der verkiezing. Als God de mens verkoren heeft, en als de Heere dat besluit van eeuwigheid in de tijd, in het leven van die zondaar gaat uitwerken, dan is dat ergens aan te merken. Dan draagt dat vruchten. En daar kun je nu aan te weten komen of je inderdaad zo'n verkorene bent. Als je de bewijzen van de verkiezing in je eigen leven gaat opmerken. De kenmerken waardoor het werk van de Heilige Geest in de verkorenen getypeerd wordt. Dat betekent, en dat is een hele belangrijke conclusie, dat betekent dat ik alleen kan weten of ik verkoren ben als ik in de weg van de zaligheid ga. En niet voordat ik in de weg van de zaligheid ben gegaan. Ik hoef niet eerst te weten of ik een verkorene ben, voordat ik het evangelie mag geloven. Dat kan niet. We moeten niet eerst de vraag beantwoord hebben, ben ik een van Gods verkorenen, voordat je mag geloven dat het evangelie ook voor u is. En voordat de belofte van het evangelie door ons mogen worden geloofd. Dat kan niet. De uitnodiging van het evangelie is niet gericht tot de uitverkorenen, maar is gericht tot hongerigen en vermoeiden. En dat zijn we. Dat zijn we allemaal. U zegt, zijn we allemaal hongerigen en vermoeiden? Jazeker. Het kan wel wezen dat we op een verkeerde manier die honger proberen te stillen. Het kan wel wezen dat we proberen de vermoeidheid op een andere manier kwijt te raken. Maar hongerig zijn we allemaal. Moet ik dat bewijzen? Ik denk aan dat woord wat de Heere via Jesaja gesproken heeft. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, maar dat zijn toch mensen die geestelijk hebben leren hongeren en dorsten. En die gezien hebben dat ze helemaal niks hebben, waardoor ze de genade van de Heere kunnen verkrijgen. Nee, helemaal niet. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. En dan zegt de Heere erachteraan, waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Dat zijn dus hongerige mensen die geld uitgeven om hun honger te stillen en ze kopen voor dat geld brood waar ze niks aan hebben. Maar ze hebben wel honger en ze willen die honger wel graag stillen. Alleen ze zijn totaal op een verkeerde weg. Ze kunnen het voor niets krijgen. Ze kunnen het echt krijgen. En ze stellen zich in hun honger tevreden met het surrogaat. Ze zoeken het in de wereld om hun honger te stillen. Ze zoeken het, weet ik waar, in de godsdienst om daarmee tevreden te zijn. Maar de Heere zegt, en mij laat je staan. En ik heb het echte voedsel. Maar mij heb je niet nodig. Wend u en hoort aandachtiglijk naar mij, zegt hij. En eet het goede. En doe toch niet langer zo dwaas om je geld uit te geven en je honger te stillen met brood dat je toch niet verzadigen kunt. Heus, de Heere slaat niemand over als hij zondaren nodigt met zijn evangelie. U stelt het toch niet. U stelt zichzelf toch niet langer tevreden met wat geen brood is. En u drinkt toch niet met van de brakke wateren van de zonde en van de wereld om daar geluk in te vinden en daar bevrediging in te ontvangen, terwijl er het klare water van Gods genade in Christus is? Waarom zou u het doen? En dat is de worsteling van Gods wegen iedere keer in de prediking van het evangelie. Zoek toch naar het echte. Zoek toch naar dat watgene wat waarlijk bevredigen en wat waarlijk de honger stillen en de dorst lessen kan. Ja, maar de zaligheid is toch, als het erop aankomt, alleen maar voor de uitverkorenen? Hoe kan dan het heil aan allen en een iegelijk worden aangeboden, als het tenslotte alleen voor de uitverkorenen is? Moet u dat weten? Moet u dat echt weten? Hoe dat ene nou mogelijk is en hoe het andere ook mogelijk is? Is het dan pas goed als u het weet? Of is het goed als God het weet? Als God weet hoe dat zit, laat het aan God over. Maar gelukkig hoef ik niet eerst te weten of ik verkoren ben, gemeente. Wat dan? Ik moet in de door de Heere aangegeven weg gaan. En als ik door genade in de door de Heere aangegeven weg ga, dan ga ik het vanzelf ontdekken. Dan gaat de Geest me de ogen ervoor openen. Hoe dan? Nee, echt niet door een bijzondere openbaring. Echt niet door dat curieuselijk onderzoeken. Maar door naar die vruchten, die onfeilbare vruchten te gaan zien. Daar oog voor te krijgen. Die te herkennen als schriftuurlijk. En dan staat er in paragraaf 12 dat de Heere die kennis weliswaar aan al de zijnen op een onderscheiden manier geeft. En dat het bij de een wat dieper gaat dan bij de ander. En dat de een er meer zicht op krijgt en meer licht in krijgt dan de ander. Dat is waar. En dat is ook weer een bewijs van Gods soevereiniteit. En dat hij de een daar inderdaad meer van doet verstaan en dieper inleidt dan de ander, laat dat zo zijn. Maar tot op zekere hoogte kunnen al Gods ware gelovigen er wat van gaan verstaan als het geloof gaat ontdekken dat het geloof vruchten draagt. Ja, maar dat is de weg die dus ons hier gewezen wordt, die onfeilbare vruchten van de verkiezing bij zichzelf ontwaren. Maar voordat we er wat verder op ingaan en die vruchten, zoals ze hier genoemd worden, stuk voor stuk gaan bespreken, eerst even de vraag, ja, dit zegt onze belijdenis. Maar is dat wel naar de schrift? Ik dacht dat die vraag toch altijd wel aan de orde mag komen, gemeente. Als we de belijdenis openslaan, dan kunnen we er natuurlijk bij voorbaat van uitgaan dat alles wat we daar vinden naar de schrift is. En dat is ook wel zo. Echt waar, daar hoeft u eigenlijk ook niet over in te zitten. Want wat de Heere geopenbaard heeft, dat heeft hij onze vaderen te verstaan gegeven, zodat ze het eerlijk onder woorden konden brengen en schriftuurlijk onder woorden konden brengen. Maar laten we voor onszelf, om helemaal zeker te zijn, het dan toch maar eerst ook aan de schrift zelf gaan vragen. Is dit een weg die de Heere in zijn woord wijst? Is dit een veilige weg? Laat ik proberen dat u aan te tonen, en daarom heb ik u twee gedeelten uit het woord van de Heere gelezen aan de hand van de geschiedenis van de kerk in Thessalonica. Handelingen 17 vertelt ons hoe de apostel Paulus daar op zijn tweede zendingsreis is gekomen. hoe hij daar het evangelie heeft gepreekt. En hoe die prediking op een verschillende manier is ontvangen. Er waren er die het evangelie verwierpen en daardoor liep het leven van Paulus zelfs een ogenblik gevaar. Maar er waren er ook die tot geloof gekomen zijn. Nu, als we nou eens op diegenen die tot geloof gekomen zijn letten. Hoe zijn ze tot geloof gekomen? Wat is er nou gebeurd in Thessalonica? Toen die man uit Macedonië kwam en toen in de buurt van Thessalonica zijn voeten neerzette en daar uiteindelijk in de stad terecht kwam en in de synagoge eerst en later op andere plaatsen het evangelie ging verkondigen. Hoe is dat toen gegaan? Waren er toen mensen die door die prediking van Paulus eigenlijk wel een beetje geboeid waren en die bij zichzelf dachten, ja, die man heeft eigenlijk wel gelijk. Wat we tot nog toe gedaan hebben op godsdienstengebied, dat was ook maar zo. Dat kan je beter als je gelooft in wat hij zegt en als je de God die hij verkondigt en die zaligmaker waar hij het over heeft, als je die gelooft. Dat is reëler, dat is meer bij de werkelijkheid dan al die goden van wie wij moeten geloven dat die ook allemaal ondeugden hebben, goede dingen, maar ook een hele hoop kwaaie dingen. En dat die goden vaak ook met elkaar overhoop liggen en al dat heidense bijgeloof. Waren er mensen die zeiden, ja, dat klinkt toch wel wat aannemelijker dan wat wij van onze vaderen gehoord hebben. Laten we dit maar eens proberen. Laten we maar eens kijken of het hier inderdaad beter mee gaat in ons leven. Waren het mensen die op de een of andere manier op een emotionele wijze geraakt waren door de prediking van Paulus en die door de apostel Paulus zodanig waren beïnvloed en je zou bijna zeggen bewogen tot het geloof, gemanipuleerd tot het geloof, dat ze over de drempel heen gingen? Waren het mensen met een gevoelige natuur die erg makkelijk beïnvloedbaar waren en die door de manier van preken van de apostel inderdaad zeiden, ja, nou, dat neem ik aan en ik stel mijn hart voor Jezus open. Was het omdat zij de keuze maakten? Dat zij hun verstand, hun geweten, hun gevoel, hun emotionaliteit en weet ik het wat meer, hun wil vooral gebruikten om Paulus te geloven en zijn boodschap aan te nemen? Was het dat? Gemeente, het was in Thessalonica precies eender als in Antiochië in Klein-Azië. Handelingen 13 vers 48. Het was in Thessalonica precies eender en het is in Korinthe net zo gegaan. Handelingen 13 vers 48 zegt, en er geloofden er zovelen als er tot het eeuwige leven verordineerd waren. Het was omdat God hen wilde en niet omdat zij God wilden. Ze gingen geloven omdat God het hen onmogelijk maakte langer ongelovig te zijn. Ze gingen geloven omdat God het onwederstandelijk door zijn geest in hun hart bewerkte. En kijk nu eens in dat eerste hoofdstuk van de eerste brief van Paulus aan die gemeente die hij heeft zien ontstaan, waar hij dat wonder heeft zien gebeuren dat er mensen uit het Jodendom en uit het Heidendom tot een waarachtig geloof in de Heer Jezus zagen komen. En luister dan eens naar wat de apostel aan die gemeente van Thessalonica schrijft. Dan zegt hij notabene in vers 4, direct in het begin al, dat hij hun verkiezing van God weet. Hoe weet hij nou dat ze verkoren zijn? Hoe weet hij dat? En hoe kan hij dat nou zonder enige aarzeling aan die gemeenteleden schrijven? Wel, dat blijkt uit het wat hij verder schrijft. Wetende uw verkiezing van God, broeders, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Ik heb het wel gemerkt, zei Paulus, en jullie hebben het met mij gemerkt, dat het maar niet de mens was die daar sprak. En dat het maar niet menselijke woorden waren die overkwamen. En die op de een of andere manier jullie belangstelling kregen en door jullie werden aangenomen. Maar we hebben het met elkaar gemerkt dat er een kracht uitging van dat woord. En dat was omdat de Heilige Geest er gebruik van maakte. En omdat de Heilige Geest ons allen van de waarachtigheid en van de zekerheid ervan overtuigde, zodat we het niet meer konden van ons afwerpen. We hebben het geweten. Hier is God aan het werk. En het is gebleken ook. Want gij zijt onze navolgers geworden en des Heren. En hoe is dat dan geweest? Jullie hebben het woord aangenomen. En met blijdschap des Heilige Geestes heb je het aangenomen. En je bent zelfs voorbeelden geworden van de gelovigen in Macedonië en Achaïe. En ergens verderop, ik heb het wel gehoord, de verslagen, zijn de geruchten verteld. Van u is het woord Gods luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië, maar in Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan. En ergens hoef ik er helemaal niet over uit te wijden, schrijft de apostel. Ik hoef er helemaal niet meer over te spreken, want het is duidelijk, het is voor iedereen duidelijk, dat je inderdaad van de afgoden bekeerd bent. En dat je niet alleen maar niet meer naar de afgodstempels toe gaat, maar dat je er innerlijk ook totaal mee gebroken hebt. En dat je er innerlijk van losgemaakt bent. En dat je nu de levende en waarachtige God bent gaan dienen. En dat het in je leven zo geworden is dat je zijn zoon uit de hemelen ging leren verwachten. Waarom? Omdat er een band aan die zoon van God gekomen is. En omdat je inderdaad een verlosser in hem hebt mogen leren kennen, een verlosser van de toorn van God en van al de last van de zonde en de ongerechtigheid. Zo weet Paulus van hun verkiezing. Zo heeft hij gezien dat God zijn besluit van verkiezing aan het uitwerken was. Hij zag het in hun roeping, krachtdadig en onwederstandelijk. Hij zag het in hun bekering. Hij zag en hoorde het in hun geloof. En zo werkt het, gemeente. En zo hebben ze zelf ook de onfeilbare vruchten van de verkiezing bij zichzelf mogen waarnemen. Welke vruchten zijn dat dan? Ik ben weer terug bij paragraaf 12 van onze leerregels. Er worden er 4 genoemd. Niet omdat daarmee gezegd wil zijn dat zijn ze allemaal. Dat zou u alleen al kunnen concluderen uit dat ene woordje, dat afgekorte woordje, dat aan het eind van die serie van 4 staat, het woordje enzovoort. Met andere woorden, de leerregels zeggen, wij weten zelf ook wel dat we hier meer konden noemen, maar we laten het maar bij deze 4. Maar deze 4 worden dan wel genoemd en dat zijn ook hele belangrijke. Welke zijn het? Daar is het waar geloof in Christus. Dat is de eerste onfeilbare vrucht van de verkiezing. Als dat er is gekomen in een mensenleven, dan kun je voor zeker weten, hier is God aan het werk. Hier is een mens waarvan God in de eeuwigheid al gezegd heeft, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En omdat hij dat gezegd heeft, daarom is hij bezig gegaan zo iemand te trekken met goede tierenheid. Waar geloof in Christus, hoe komt een mens eraan? Een waar geloof in Christus, Hoe komt de mens daaraan? Een echt geloof in Christus. Dat maak je niet zelf. Vanwaar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest. En bij wie werkt de Heilige Geest dat? Bij Gods gekenden. Wat is dat? Een waar geloof in Christus. Dat had je nou, om een illustratie te gebruiken, bij die bloedvloeiende vrouw. Ze had van Jezus gehoord. En die boodschap die paste precies in haar omstandigheden. U weet die omstandigheden. 12 jaar lang leed ze aan die ziekte. 12 jaar lang had ze geprobeerd daar wat aan te doen en te laten doen. 12 jaar lang was het iedere keer op een teleurstelling uitgelopen. 12 jaar lang was ze hoe langer hoe meer verzwakt. En was al haar geld er ook aan opgegaan. 12 jaar lang en het ging naar een dieptepunt toe. En toen hoorde ze van Jezus. En dat deed wat. Ze had van andere doktoren ook gehoord. En daar was ze heen gegaan en daar was ze weer teleurgesteld bij vandaan gegaan. Maar toen kwam die boodschap. Hoe? Ik weet het niet, de Heere heeft het niet nodig gevonden ons daar de details van te vertellen. Maar het is genoeg om te weten dat ze van Jezus gehoord had. Stel je voor dat je van Jezus hoort als je aan het eind van je Latijn bent. En als je nergens meer heen kunt. Als mij geen hulp en uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek. En ze heeft van Jezus gehoord. Hij kan het wel. Hij heeft het bewezen. Patiënten van hem zijn hersteld, bij hem vandaan gegaan. En dat had geloof in haar ziel gewerkt. Dat wist ze allemaal zelf niet, dat kon ze allemaal niet beredeneren. Kon ze echt niet op een rijtje krijgen, ze kon er helemaal geen verslag van doen op dat moment. Ze kon alleen maar zeggen, ik heb van hem gehoord. En nou ga ik naar hem toe. Maar waar komt hij en wanneer komt hij? En als ze zich gaat realiseren hoe hij dan eventueel in haar buurt zal zijn en hoe het dan voor haar onmogelijk zal zijn om naar hem toe te gaan vanwege de wet en vanwege allerlei bepalingen van de wet. Want zij als onreine kon helemaal niet in de buurt van Jezus komen en ze kon niet voor hem neervallen en ze kon niet tussen de mensen in verschijnen. Toen is dat geloof door de Heilige Geest zo gestuurd dat het vindingrijk bleek te zijn. En toen wist ze het. En ze geloofden het. Alleen de zoom van zijn kleed aanraken, dat is genoeg. Meer hoeft niet. Enfin, het zou natuurlijk best de moeite waard zijn om deze geschiedenis, en ik heb er in uw midden alles over gepreekt, nog eens een keer te bespreken. Want het is leerzaam en zeer onderwijzend. Maar laat dit genoeg zijn. Dat ware geloof in Jezus, dat heeft haar gegeven wat ze van hem verwachtte. En dat heeft haar nog veel meer gegeven dan wat ze bij hem ging zoeken. Want ze mag straks naar huis met een genezen lichaam. En ze mag naar huis, en dat is nog veel belangrijker, met een geredde ziel. Geloof in Christus. En het werd bekroond ook, want Jezus zei het tegen haar. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Nou, moet ik dat allemaal toepassen? Gemeente, trek u zelf een paar lijnen. Hoe zit dat in ons leven? Kunnen we daar wat van meemaken? Kunnen we daarin meekomen? Die overtuiging in haar binnenste, alleen de zoom van zijn kleed aanraken. En dan ben je er nog niet. Dat is ook zo, dat laat de Heer Jezus haar ook weten, maar dan de rest ook. En dan echt eerlijk voor de draad komen. En dan voor hem belijden al de waarheid. En zeggen, precies zeggen hoe je eraan toe bent. En hoe ellendig het gesteld is. Maar ook zeggen dat je hem niet missen kunt en dat je niet zonder hem kunt en dat je bij hem moest zijn en dat buiten Jezus geen leven maar een eeuwig zielsverderf is. En dan dat woord van hem, uw geloof heeft u behouden, zodat je, zoals die Thessalonicense, daar ook van mocht gaan spreken. Want als ze het dan straks aan die vrouwen gaan vragen, hoe is het nou gegaan, dan mag ze het vertellen ook. Wat ze voor die tijd niet durfde vertellen, omdat ze ook niet wist hoe ze het vertellen moest. Maar mag ze nou vertellen, dat en dat, en zo, en dat zei hij, en toen. En nou dat wonder. Dat is vrucht. Dat is een onfeilbare vrucht van de verkiezing, gemeente. Het tweede wat hier genoemd wordt, is kinderlijke vreze Gods. Dat is natuurlijk wel wat anders dan waar ik het zo pas over had. Maar het is ook weer niet zo heel anders. Het heeft er alles mee te maken. Wat is dat? Kinderlijke vrezen Gods. Dan heb je op zijn minst een klein beetje begrepen wie God is. Dan is hij tot je doorgedrongen dat God God is. En dat het ons past om eerbied voor hem te hebben. En respect. Want hij is heilig. En wie ben ik? Maar dan heb je er ook enig begrip van gekregen. En dat zit in dat Bijbelse woord, want het is een Bijbels woord, de vrezen des Heeren. Het is een uitdrukking die je veel in de Bijbel tegenkomt. En dan zit er ook dit element in. Niet alleen maar die eerbied en dat diepe ontzag voor de hoge en de heilige. Maar ook dat kinderlijke vertrouwen, dat zich uit in liefdevolle gehoorzaamheid, en dat nou nooit meer iets zou willen doen tegen zijn wil in, maar dat er nou lust in gekregen heeft om te zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nee, die kinderlijke vreze Gods, dat is niet de angst van een slaaf voor zijn wrede en harde meester, waardoor die slaaf als het ware over de grond kruipt. Zo denkt u toch niet over God, hè? Dat is de echte vreze Gods niet. Maar de kinderlijke vreze Gods, dat is inderdaad wel dat besef. Hij is heilig en ik ben het niet. En hij kan mij straffen, want ik ben van de weg van zijn geboden afgeweken. Maar daar zit toch ook het element in, Heere, ik kan u niet meer missen. Weest u met mij in genade verzoend. Heere, ik heb er geen recht op, zelf niet om het te zeggen. Maar toch heb ik u lief. Uit het diepst van mijn hart. Toch bent u een God waarvan ik begrepen heb dat hij dienenswaardig is. En ik zou het ook zo graag doen. U van harte dienen en liefhebben. Kinderlijke vrezen Gods. Ik ga maar naar de derde. Droefheid die naar God is over de zonde. Een uitdrukking die je in 2 Korinthebrief bij Paulus tegenkomt. Droefheid naar God. Dat is droefheid naar de wil van God. Droefheid overeenkomstig de wil van de Heere. En vandaar dat Paulus de tegenstelling maakt tussen droefheid naar God en droefheid naar de wereld. En dat is ook een oneindig verschil tussen die twee. Droefheid naar de wereld, naar de normen en naar de maatstaven van de wereld. Ach, dat vind je ook wel in de Bijbel. Dat vind je bij Judas bijvoorbeeld. Ik heb verraden het onschuldig bloed. Dat vind je bij K in. Mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven zou worden. Maar ze komen er niet mee op de goede plek. Ze komen er niet mee op de knieën voor Gods aangezicht. Ze leggen die schuld, die ongerechtigheid niet neer aan de voeten van de gekruisigde. Maar de droefheid die naar God is, dat is inderdaad de gebrokenheid des harten en de verslagenheid des geestes. Maar daar vlucht de mens dan mee naar de troon der genade. Daar doet de mens dan mee wat David met zijn ellendigheden deed in de 51ste psalm. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Gena, o God, hoor hoe een boeteling pleit. En dan krijg je de vrucht ervan. De onberouwelijke bekering tot zaligheid. Nee, de droefheid naar God over de zonde, dat is nog wel wat meer dan, oh, nou hebben we zo gezondigd en nou hebben we zo de ellende over ons heen gehaald en nou heb ik verraden onschuldig bloed en nou ben ik verdreven van de aardbodem en nou moet ik maar wachten totdat er iemand komt zoals Kain zegt die mij straks van het leven berooft. De gevolgen van de zonde. Daar zit zo iemand over in. De zonde die hij gedaan heeft, die zulke ernstige gevolgen heeft. Desnoods ook nog angst voor de hel. Maar je komt er niet mee op je plek. Droefheid naar God over de zonde zegt niet, ik heb mezelf zoveel ellende aangedaan. Maar ik heb God zoveel oneer aangedaan. Ik heb mijn maker zo onteerd. Ik heb die goeddoende God die me nagewandeld heeft, die zoveel geduld met me gehad heeft, die me niet in mijn onbekeerde staat heeft willen wegnemen, voordat ik ooit één gedachte gedacht heb over mijn eigen zielenlot en mijn eigen eeuwige bestemming. Heere, had me toen ook al weg kunnen nemen en er was er geen redder aan geweest. Maar die God heeft me bewaard ook toen ik naar hem niet zocht. En die heeft me gespaard toen ik naar hem niet vroeg. En toen ik mijn vuisten gebald heb tegen de hemel, toen heeft hij toch over me gewaakt. En nu heeft hij het me onmogelijk gemaakt om zonder hem verder te leven. Die God. En nu heb ik hem zo onteerd. En nu heb ik mijn leven lang zoveel smarten tegen aan hem aangedaan. En de stijlige geest toen hij met mijn twisten wederstaan. Dat is mijn probleem. Is daar nog vergeving voor? En dat is de waarachtige bekering, gemeente. Die getuigt, wij hebben God op het hoogst misdaan. En dan breekt je hart. En dan ben je een verslagene van geest. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Ja, want dat laat de Heer je ook weten, nietwaar? Dat je een gerechtigheid nodig hebt. En die heb je niet. Als Gods geest je daaraan gaat ontdekken, dat je door je zonde je gerechtigheid voor God kwijt bent. Simpel gezegd, je kunt voor God niet bestaan. Hoe kun je nou voor je rechter komen? Met zonde en schuld. Dan kun je toch niet verwachten dat je rechter je vrij zal spreken. Dan kun je toch maar één ding verwachten. Als je zo jezelf leert kennen, als iemand die gedaan heeft wat kwaad is in Gods ogen, en dat je nou niks kunt laten zien omdat de Heer je het allemaal al uit handen geslagen heeft, waarmee je voor God kan bestaan. Hoe kun je dan voor God verschijnen? Dan moet je een gerechtigheid hebben. Ga het maar proberen om die gerechtigheid te verwerven. Ga de geboden maar houden en doe je best maar. En probeer van nu af aan maar een Gode toegewijd leven te leiden. En probeer alle zonden te mijden en te vlieden. Zou het lukken? Zelfs al zou het lukken, is het dan genoeg? De zonden van het verleden, zijn die daarmee ondergedaan? En toch moet je een gerechtigheid hebben. En toch moet je, wil je straks voor je rechter verschijnen, inderdaad zonder verschrikken kunnen verschijnen. Hoe moet dat dan? Ik heb een gerechtigheid nodig, meer dan wat ik ooit zelf presteren kan. Meer dan wat mensen ooit mij geven kunnen. Ik heb de gerechtigheid van Christus nodig. O, en dan ga ik er naar hongeren en naar dorsten om die te mogen bezitten. En om Christus te mogen kennen en om het zijn deugden te zijn bekleed en om de mantel van zijn gerechtigheid om mijn schouders gehangen te krijgen. Honger en dorst naar gerechtigheid. Gemeente, waar deze dingen zijn, daar is God bezig zijn verkiezing uit te werken. En dat zijn dan zo nog maar een paar van de vruchten van de verkiezing. En waar deze vruchten zijn, daar is de verkiezing een feit. Dan zegt Paulus van de Thessalonicenzen: broeders, ik weet jullie verkiezing van God. Ik weet uit wat ik gezien heb, uit wat ik gehoord heb. En jullie mogen het zelf ook weten. Uit wat je in je eigen leven constateert, dat God aan het werk was. En dat de Geest bezig is in jullie harten uit te werken, toe te passen, uit te delen, wat de zaligmaker in zijn kruisoffer heeft verworven en verdiend. En dat doet God alleen maar in degenen die hij van eeuwigheid gekend heeft. En die vruchten mogen Gods kinderen nou bij zichzelf waarnemen. Hoe? Hoe? Dat zegt artikel 12, paragraaf 12 ook. Met een geestelijke blijdschap en een heilige vermaking. Kun je dat vatten? Begrijpt u waarom dat erbij staat? Is toch eigenlijk geen wonder. Stel nou eens, kon u daarin meekomen toen ik zojuist over die vruchten, die onfeilbare verkiezing, vruchten van de verkiezing sprak. Kunt u daarin meekomen? Zag u dat nou in uw eigen leven ook? Misschien niet zo helder, misschien niet zo klaar, maar toch met voldoende duidelijkheid dat je kon zeggen: nee, daar ben ik toch geen vreemde van. Dat weet ik toch. Ik heb er wel eens meer bij geleefd misschien dan nu, maar dat weet ik toch. Dat heeft de Heere in mijn eigen leven gewerkt. Dat ken ik, die kinderlijke vrezen Gods. God is wel eens zo groot en zo heilig voor me geworden, dat ik inderdaad geleerd heb in diepe, diepe eerbied voor hem te buigen. En ik heb toch ook wel eens zo'n krediet op God gekregen en zoveel vertrouwen op zijn genade mogen beoefenen, dat ik inderdaad gesmeekt en geworsteld heb aan zijn genadetroon, en dat de Heer me ook wel eens de blijken gegeven heeft en de bewijzen gegeven heeft dat hij op mij neerzag in zijn gunst en in zijn ontferming. En dat als het gaat om die verdienst en die gerechtigheid van Christus, zijn mij ook geen onbekende dingen. Jawel, daar weet ik van. Dat de Heere dat in mijn leven zo noodzakelijk gemaakt heeft. Dat ik, als ik dat van Paulus in Filippenzen leef, ik het de apostel wel zo na zou kunnen zeggen: och, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Dat ik in hem gevonden zou mogen worden. Niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid die van het geloof van Christus is. Is het geen wonder als je die dingen in je eigen leven ontdekken mag? Is het geen wonder van genade? En zou je het dan op een andere manier kunnen waarnemen dan met een heilige vermaking? Dat je er innerlijk een diepe vreugde, die misschien niet eens in woorden uit te drukken is, in beleeft? En een geestelijke blijdschap. Een blijdschap die je nergens anders in vinden kunt. Een blijdschap die eigenlijk elke beschrijving onmogelijk maakt. Een blijdschap die ook je verstand te boven gaat. is het geen wonder. Als God uit vrije ontferming, zonder dat er enige aanleiding in mij was, dit toch begon te werken in mijn leven. Dat Hij op me neerzag, dat Hij me begon te werken. En dat dat nou vrucht is van het feit dat er iets van mij begon te leven. Alles al in zijn boek geschreven stond. Met blijdschap en verheuging. Gemeente, ik zie dat ik onmogelijk klaar kan komen. Als we artikel 13, zoals ik me voorgenomen had, en artikel 16 er ook nog bij moeten nemen, dan kan ik me onmogelijk indenken dat ik met deze stof vanavond klaar kan komen. Ik zal het ook maar niet proberen, ik hou het hier maar bij. Dat wonder, waarom was het op mij gemunt? Dat wonder, God zag op mij neer. Als je er vreemdeling van bent. Als Jast over deze dingen gaat, zegt, ja, het is wel mooi als het zo is en het is wel om jaloers op te worden, maar ik sta er helemaal buiten en ik ken er niks van. En ik weet niet, ik weet er niks van. Ik kom maar weer terug bij wat ik zo pas begon te zeggen. Ik breng dit evangelie niet alleen maar aan degenen die al weten dat ze uitverkoren zijn. Ik breng het evangelie aan allen en een iegelijk. Ik breng het evangelie van Gods genade aan mensen die hongeren en dorsten. En ik hoef u toch niet weer te bewijzen dat we dat allemaal doen. Maar waar zoekt u nou uw voedsel? En waar zoekt u nou dat drinken waarmee je je dorst kunt lessen? Nog altijd daar waar je het niet vindt? Nog altijd daar waar je toch honger houdt en waar je dorst alleen nog maar erger wordt en waar je dorst straks overgaat in een eeuwig dorsten, zonder dat je ooit één druppel water tot verkoeling van je tong kunt krijgen? Waarom weegt ge geld uit voor hetgeen geen brood is? Stop daar toch mee. Doe dat toch niet meer. Er is genade. En er is voluit genade. En er is een overvloed van genade. En de Heere wil het geven. En je hoeft er geen geld voor mee te brengen. Je hoeft er niks voor neer te tellen. Ik raad u dat ge van mij koopt. Zonder geld. En zonder prijs. Wijn. En melk. Heus, zo zegt God het. En wijn en melk, dat zijn de dingen waar je wat aan hebt. Als ze bij God vandaan komen. En nogmaals, u kunt het krijgen om niet. En als je nou in die weg gaat. En je in die weg van de middelen begeeft. En gedurig de Heere blijft smeken. Heere, ontferm u mijner. Zou die God die het beloofd heeft, dat hij een waarmaker van zijn woord is, dat dan niet willen schenken? Zou die God dat dan niet willen doen? En zouden we in die weg dan ook niet mogen gaan leren waar je nou misschien nog een hele hoop vragen bij hebt en waar je misschien helemaal geen antwoord op weet? Zou je het in die weg dan ook niet mogen leren zoals de Thessalonicenzen het leerden en zoals de Heeren het al zijn volk leert? Als zij in zichzelf de vruchten van de zalige verkiezing waarnemen. En dan is het waar en dan blijft het waar. En dan is dit uiteindelijk de roem waar Gods kind mee mag leven en mee mag sterven. Welzalig die gij hebt verkoren. Die gij uit altaards gedruis doet naderen. En uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Laten wij samen danken. Genadige God, we danken uw heilige naam voor wat u ons geeft in uw woord, in de leer des heils, in de openbaring van uw besluiten, in de openbaring van uw werken, in de vruchten van de verkiezing, in het werk van de Heilige Geest, in de kennis van al die zaken. Heren, we danken u ervoor dat we erover mogen nadenken, dat het ons mag worden voorgesteld. En we danken u er bijzonder voor als het in onze harten overdacht en bewaard mag worden. En dat dat woord van u zich bewijst een kracht tot zaligheid te zijn. Heren, laten we de dingen waar we het vanavond over gehad hebben, waar gij over gesproken hebt, laten we de dingen in ons eigen leven een plaats mogen geven. En mogen ze van u een plaats in ons leven krijgen. En wilt gij dat wonderenwerk doen? Dat werk dat alleen maar tot aanbidding leidt. Dat werk dat als het gekend wordt in beginsel, gezien wordt, waargenomen wordt met een innerlijke blijdschap en met een vermaking des harten. Het werk wat ook tot echte verootmoediging leidt. Heren, heilig uw woord aan ons hart. Wees met ons in deze week. Zegen ons met uw genade. Bewaar ons voor het kwaad. Amen. Wij zingen uit de 103e psalm, het derde vers. Psalm 103. Vers 3. En gaat dan heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.